om vanmorgen hier weer in jullie midden te zijn. Ik kreeg vanmorgen van een van jullie te horen, welkom thuis. Nou, ik heb meer thuizen, maar zo voelt het in ieder geval wel, ja. En goed om zo jullie te ontmoeten. Straks ook hoop ik nog bij de koffie wat meer tijd. Ik denk niet met iedereen, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar ik hoor graag hoe het met jullie gaat. En ja, ook heerlijk om weer zo met elkaar in alle rust de Heer te aanbidden, zijn naam te belijden. Yeshua, hij is de Heer, hij is de enige naam die gegeven is onder de hemel en de aarde, door welke we zalig kunnen worden. Amen. En wat is het heerlijk om deze naam te belijden en te aanbidden. Het werd al even gememoreerd, we zijn vanmorgen wakker geworden met Niels over wat er vannacht gebeurd is in Iran. De aanval, de verwachte aanval van Amerika. En nou ja, de wereld stond in een brand. Maar ik denk dat na vannacht de wereld nog meer in brand staat. Een uitslaande brand. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn adem in. Dat is een slechte combinatie volgens mij, maar oké. En ja, waar gaat dit allemaal naartoe? Eén ding ben ik van overtuigd. En dat zal je niet verbazen als je mij een beetje kent, dat ik dat nu ga zeggen. Maar als ik kijk naar alles wat er in onze wereld gebeurt en hoe het steeds sneller en sneller en sneller gaat. We zitten in een soort intercity die maar voortdendert. Dan zie ik dat alles steeds meer toe gaat werken naar de vervulling van nog vele profetieën uit het Oude en Nieuwe Testament. En dat al deze dingen de wederkomst van de Heer Jezus alleen maar dichterbij brengt. Geloven we dat? Zeg eens even heel hardgrondig, Maranatha. Maranatha. Ik geloof zo dat elke keer als we dat als gemeente bidden, dat de zoon de vader aanstoot. Hoort hij dat? Mag ik al gaan? Want voordat hij terugkomt, mogen we uitzien naar de opname van de gemeente. En mogen we gewoon uitzien naar dat moment dat inderdaad het thema van die najaarsstudie, dat de bezuin zo klinkt. Weet je, eigenlijk hè, ik heb heel veel zin in die nieuwe serie. Maar eigenlijk hoop ik dat hij niet doorgaat. Omdat de bezuin dan inmiddels tussen nu en september, het is vandaag nog, heeft geklonken. En dat ik jullie geen onderwijs meer hoef te geven over hoe dat zal zijn. Omdat we dan allemaal gewoon live and well mee gaan maken. Wauw. Maar we zijn nog niet zover. We leven in een wereld waarin heel veel oorlog is en geweld is en gebrokenheid is. En ook een wereld waarin we te maken hebben met miljoenen lieve broers en zussen die te maken hebben met vervolging. Voor wie het geloof in Jezus, voor wie het volgen van Jezus een ongelooflijk hoge prijs vraagt. We hebben de afgelopen week de week voor de vervolgde christenen gehad. Die is vorige week zondag begonnen met de zondag voor de vervolgde kerk. Ik heb begrepen dat er hier niet direct aandacht aan besteed is. Afgelopen vrijdag of zaterdagnacht is de nacht van gebed geweest. Ik begreep dat die wel in Apeldoorn ook heeft plaatsgevonden. Wie van jullie was erbij betrokken? Overweldigend. Wauw, geweldig. Dat klinkt een beetje flauw, hè? Maar oké. De week is nu officieel afgelopen, maar ik dacht het is misschien wel goed om vandaag dan ter afsluiting van deze week voor de vervolgde christenen, om daar gewoon eens met elkaar over na te denken. Wel met enige schroom, omdat ik weet dat het geen populair thema is. Omdat ik ook weet dat ik de jaren dat ik hier wat vaker op het podium mocht staan, daar ook wel vaker wat dingen over gezegd heb. Maar ik denk dat het goed is. Er zijn van die dingen, daar moeten we elkaar scherp in houden. Daar moeten we elkaar elke keer weer even van, joh, hebben we nog even in de gaten wat er gaande is in de wereld. En wat het betekent voor ons leven als christen hier nu ook levend in Apeldoorn of in deze omgeving. Het thema voor deze preek is in het voetspoor van Jezus. En ik kan me voorstellen dat als je dat thema zo ziet staan en zonder even de inleidende woorden die ik nu al heb gegeven, dat je denkt van, oh ja, in het voetspoor van Jezus, ja, daar gaan we voor. Want Jezus heeft gezegd, jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Nou, wie wil dat niet? En Jezus heeft gezegd, het gaat erom dat je dit en dat doet en dat je meer en meer op mij gaat lijken. Ja, Heer, wij willen in het voetspoor van Jezus gaan. Maar weet je in welk kader deze woorden, want dit thema heb ik natuurlijk niet zelf bedacht, het komt gewoon rechtstreeks uit de Bijbel. Weet je in welk kader deze zin klinkt in het kader van het lijden vanwege je geloof? In dat kader schrijft Petrus, en laten we de tekst gelijk maar even lezen, schrijft Petrus in 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Ik kom hier nog wel op terug. Goed, vorige week was het dus de zondag voor de vervolgde kerk en nu dus de week voor de vervolgde kerk. De week van gebed, de nacht van gebed. En ik heb eens even nagekeken van waarom is er ooit, ik denk dat Open Doors hier ooit het initiatief in heeft genomen, waarom is er ooit voor gekozen om deze zondag voor de vervolgde kerk standaard een week na Pinksteren te laten vallen. Dus het is elk jaar weer een andere datum. En ik heb het even nagekeken, maar dat heeft heel eenvoudig te maken met het feit dat de vervolging van de kerk is begonnen een week na Pinksteren. Dus binnen een week veranderde de dynamische Pinksterkerk van Jeruzalem in een dynamische vervolgde kerk van Jeruzalem. Binnen één week. Ik denk dat je het verhaal kent van Pinksteren. Wat een feest daar in Jeruzalem. De geest wordt uitgestort, tongen van vuur, een windvlaag en mensen werden in beweging gezet. Er kwamen 3000 mensen tot geloof en die werden dezelfde dag gedoopt. Wauw! Moet je eens voorstellen dat dat vandaag in Jeruzalem gebeurt. Ze hebben denk ik nu even andere dingen aan hun hoofd. Maar stel je eens voor dat het vandaag gebeurt. Of dat zoiets misschien dan met maar 300 bekeerlingen op een dag, dat dat hier in Apeldoorn gebeurt. Dan ben je toch helemaal in de gloria. En dan heb je toch het gevoel van, en nu gaat het gebeuren. Maar binnen een week begon de vervolging van de kerk. Ik wil een paar dingen laten zien en je gewoon eens even meenemen naar het begin daarvan. En je even kort meenemen naar wat er in de eeuwen daarna is gebeurd. En dan komen we uit bij de situatie hoe de zaken er vandaag voor staan. Ik weet niet of je de intro op deze preek in de BDM Nieuwsmail gelezen hebt. Je hebt al een waarschuwing gehad. Ik had Nienke gevraagd, wil je er even bij zetten? Pas op, het wordt geen comfortabele preek. Dus als je vanmorgen hier naartoe gekomen bent met het gevoel van, ik wil even lekker over mijn christelijke bolletje worden geaaid. Joh, het is mooi weer, ga lekker wat anders doen. Ik denk dat het een preek wordt die schuurt. En ik zou je heel eerlijk zeggen, er zijn veel leukere thema's waar ik als spreker ook wel over zou willen spreken. Maar omdat de Bijbel, en dat is in ieder geval mijn roeping om te spreken wat de Bijbel spreekt, omdat de Bijbel er zo vaak en zo gedetailleerd over spreekt, is het denk ik belangrijk dat we daar vanmorgen met elkaar over nadenken. Als het af en toe wat schuurt, ik ga je niet eens bij voorbaat mijn excuus aanbieden. Misschien moet het woord wel een beetje schuren in ons leven. En moeten we een beetje af van de comfortabele, bevestigende preken. Natuurlijk, de prediking is ook bedoeld om elkaar te bemoedigen, maar soms mag het ook even schuren. Laten we gewoon eens even kijken hoe het begon. Een week na Pinksteren. We pakken hem even op in Handelingen 4, vers 1 tot 4. En terwijl zij, dat zijn in dit geval Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd. Omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ik denk dat deze priesters en bevelhebbers en zo ook geërgerd zouden zijn over de liederen die vanmorgen gezongen zijn. Het ging elke keer maar over Jezus. En daar hadden ze niet zoveel mee. Sterker nog, ze hadden hem een paar weken daarvoor gekruisigd. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd, zijn we dus een week verder, ongeveer 5000. Dat is nog eens een keer een snelle kerkgroei. Nou, hoe dit dan gaat aflopen, lees het voor jezelf maar eens even na. Ze worden vrijgelaten met een verbod om te spreken over de naam van Jezus. Dan komen ze bij elkaar en opnieuw wordt de Heilige Geest er uitgestort en geweldig allemaal. En dan lezen we dat er vervolgens wonderen en tekenen gebeuren. Je leest zelfs, je kunt je niet voorstellen, maar Petrus, hè, die loopt op een gegeven moment door Jeruzalem en de zon schijnt er altijd. Dus er is ook altijd schaduw. En als de schaduw van Petrus over de zieken viel, werden ze genezen. Er is kracht! Halleluja, wat een geweldige kerk. Nou, het werd toch wel heel snel nog steeds moeilijker. Want ze werden nog een keer gevangen gezet. En dan worden ze door een engel van de Heer uit de gevangenis weer bevrijd. En dan neemt het verder nog toe. En dan op een dag is het zover dat de apostelen zeggen van, de kerk groeit zo snel, we hebben 7 diakenen nodig. Dat is tegenwoordig een hele uitdaging om 7 diakenen te vinden. Maar volgens mij ging het toen wat makkelijker. Want volgens mij hadden ze binnen een mum van tijd 7 diakenen beschikbaar. En één van de diakenen, mag ik jullie even uitlichten, die staat bekend als de eerste martelaar van de kerk. We lezen erover in Handelingen 6. En ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Nou, even een bemoediging voor de diakenen of tafelleiders, die mogen ook wonderen en grote tekenen doen, dus schijnbaar. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. En dan komt op een gegeven moment een situatie, hij wordt aangevallen en dan gaat hij een verhaal houden. Nou, over schurende preken gesproken. Nou, wat Stefanus daar in Jeruzalem gewoon, daar in de tempel durfde te zeggen, dat was bepaald niet comfortabel. En kijk eens even hoe de reactie dan is. Toen zij, de leiders, de geestelijke leiders van het volk, dit hoorden, barsten hun harten van woede en knasten zij hun tanden tegen hem. Ik hoop niet dat straks ook het effect wordt van deze preek. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigde Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonden niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En dan lees ik nog even achters 1 erbij. En Saulus stemde van harte in. Ja, dat is dezelfde Paulus die de grootste apostel aller tijden is geweest, maar hier nog even niet. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Nou, als je dan al doorleest in Handelingen 8, dan lees je dat Saulus de huizen van de gelovigen binnendringt. Een soort razzia in Jeruzalem. Hij sleept ze mee en hij daagt ze voor het gerecht. Maar wat lezen we dan in vers 4? Zij die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En hier wordt gelijk een trend gezet die tot op de dag van vandaag voordoet. En ik zal hem samenvatten met deze zin. Een vervolgde kerk is een verkondigende kerk. Kijk maar om je heen. Hoe groter de druk op de kerk, op de lokale kerk in een land of in een stad toeneemt, hoe krachtiger het getuigenis, de verkondiging is van zo'n kerk. Dat is een heel opvallend principe. Wat hier zou even zo in een notendop lezen van hoe het begonnen is. Dit is niet alleen het begin, maar dit is eigenlijk de story van 2000 jaar christendom. In de voorbereiding heb ik een heel uitgebreid artikel gelezen van alles wat er de afgelopen 2000 jaar heeft plaatsgevonden. Alle mannen en vrouwen, ik heb al die namen voorbij zien komen. Zeg maar, Stefanus was de eerste en al die mannen en vrouwen die hem zijn gevolgd. Zal ik je dat zeggen, als ik dat artikel had uitgeprint, dan weet ik niet of mijn printmachine het had gered. Maar als ik dat zou voorlezen, alleen al de namen van mannen en vrouwen die de afgelopen 2000 jaar hun leven hebben moeten bekopen vanwege hun geloof in Jezus, dan denk ik niet dat jullie blij worden. Zeker niet op zo'n warme dag, want dan denk ik dat we hier morgen nog goed nog zitten. Zoveel. Als je gewoon kijkt wat er gebeurd is aan het begin van de kerkgeschiedenis. Hey, ik neem aan dat je het wel een beetje weet. Eerst waren er tot geloof gekomen joden. Die werden vervolgd door hun eigen jodengenoten. Daarna kwamen er ook heidenen tot geloof. En toen kregen we Rome, de vervolging. Denk aan de verhalen van keizer Nero. Het gebeurde in die tijd. Dat als je geloofde in Jezus, dat je in een ton werd gedaan. En er werd olie in gedaan. Die ton werd ingesmeerd met pek en op een paal gezet. En dan kon je dienen als tuinverlichting voor de feesten van keizer Nero. Dat is een beetje ver van ons bedshow, hoor. Maar dat gebeurde. En het was een soort van volksvermaak om gelovigen voor de wilde dieren te gooien en gewoon. En de mensen applaudisseerden als deze gelovigen gewoon kapot werden, uit elkaar werden gescheurd. Na de vierde eeuw werd het wat rustiger. Toen kwam Constantijn. Keizer Constantijn kwam tot geloof. Het land kerstende, de wereld kerstende. En er kwam veel meer ruimte voor de kerk. Met ook alle nadelen van dien. Maar als je dan zo eens doorkijkt, dan zie je op een gegeven moment dat ook wel weer ergens in de 11e eeuw het weer enorm oplaait. En in de 15e eeuw is er een enorme oplaaiing van christenvervolging. En dan even de grote stap naar vandaag, anno 2025. Weet je hoe ver we nu zijn vandaag? Ik denk dat je deze vast wel eens een keer hebt gezien. De ranglijst van christenvervolging 2025. Er worden op dit moment wereldwijd 380 miljoen broers en zussen vervolgd. Als je even kijkt naar de kleurtjes, de oranje gebieden, dat zijn de gebieden waar gelovigen te maken hebben met zware vervolging. En de rode gebieden, dat zijn de gebieden waar de gelovigen te maken hebben met extreme vervolging. Weet je wat dit betekent? Dat 1 op de 7 christenen wereldwijd te maken heeft met lijden. In Afrika is dat 1 op de 5. En in Azië zelfs 2 op de 5. Open Doors meldt dat in 2024 zijn er zo'n 5000 christenen gedood. Ik weet niet, 2024, ik weet niet hoe de teller nu staat in 2025, maar volgens mij gaat hij heel erg hard. Er is een geleerde aan Amerikaanse onderzoek, Dr. Todd Johnson, die heeft uitgerekend dat vanaf Stefanus tot op de dag van vandaag 70 miljoen gelovigen om het leven zijn gebracht. Misschien denk je nu van, nou, die ongemakkelijke preek valt tot nu toe nog wel mee. Dit is allemaal ver van ons bedshow, toch? Wij behoren gelukkig tot de 6 op de 7 christenen die wel in vrijheid hun geloof mogen beleven en belijden en gewoon in vrijheid kunnen samenkomen en weet ik het allemaal. Ja, misschien heb je hier en daar af en toe ook wel even dat je denkt van nou, dit ruikt een beetje naar lijden om een geloof. Misschien vraagt het soms consequenties, moet je soms keuzes maken die tegen je eigen hart en verlangens ingaan. Ja, oké, maar echt zware vervolging, extreme vervolging. Nou, ik denk niet dat we daar echt mee te maken hebben hier in Nederland. Of moet ik zeggen, nog niet. Ik wil je vanmorgen 4 dingen laten zien. Of 4 punten waar ik kort met je over wil nadenken. Dat zijn deze 4. 1, het hoort erbij. 2, lijden om je geloof, durf bijna niet te zeggen, maar is voor God genade. Het 3, als 1 lid lijdt, we gaan hem straks afmaken, en de vraag waar ik je vandaag mee naar huis wil sturen is, wat mag het ons kosten? De 1e, het hoort erbij. Wat we tot nu toe gelezen hebben en gehoord hebben, voor alle duidelijkheid, dat is niet de uitzondering. Wat we gelezen hebben vanuit de Bijbel en gezien hebben vanuit de kerkgeschiedenis, dat is de standaard. Het hoort erbij. Het feit dat wij niet of nauwelijks te maken hebben met vervolging, dan zal ik je zo zeggen, wij zijn de uitzondering die de regel bevestigt. Zo moet je naar kijken. En daar mag je dankbaar voor zijn, voor alle duidelijkheid. Daar mogen we van genieten, ja zeker weten. En dat mogen we uitbuiten, maar wij zijn de uitzondering die de regel bevestigt. Mag ik je gewoon eens even een paar dingen laten zien vanuit de Bijbel. Laten we even naar dat moment gaan dat Jezus in gesprek is met zijn discipelen tijdens die laatste maaltijd vlak voordat hij wordt overgeleverd en de volgende dag wordt gekruisigd. Hij heeft het over de Heilige Geest en over dit en over dat en allemaal, nou, misschien best wel populaire thema's en zo om over te spreken. En misschien denk je wel, had dat maar liever even uitgekozen, dat is veel leuker. Ja, maar Jezus zei bijvoorbeeld in dit gesprek ook, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het ware lief hebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Ik denk als je een goed leven leidt en een goed christelijk leven leidt, dat je ook sympathie om je heen zult ontmoeten. Maar ten diepste wat we hier lezen, dan zal de wereld, degenen die niet uit de wereld zijn of die niet van de wereld zijn, en ik hoop dat je je nu aangesproken voelt, haten. Aan het eind van het gesprek zegt Jezus dit. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben, jawel, zeker. Maar dan gaat hij verder. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En kijk ook eens wat Paulus dan later in een van zijn brieven aan Timotheus schrijft. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Ik ben eerlijk gezegd over het algemeen niet zo heel enthousiast over de Bijbel in gewone taal. Ik vind het vaak even net te oppervlakkig. Maar dit vers hebben ze wel heel mooi weergegeven. Kijk eens hoe het daar staat. Alle mensen die bij Jezus Christus horen en daarom willen leven zoals God het wil, zullen vervolgd worden. Ik heb twee vragen. Wie zegt vanmorgen, ik wil bij Jezus Christus horen? Mooi. Tweede vraag, pas op hoor, je trapt er nu in, hè? De tweede vraag, wie wil leven zoals God het wil? Oké, nou, dan weet je wat je te wachten staat. Dit is niet mijn idee, hè? En ik ben geen doemdenker, degene die me kennen weten dat ik over het algemeen best wel positief in het leven sta en best wel een optimist ben. Dit is gewoon puur lezen wat God zelf hier vanuit zijn vaderhart aan zijn gemeente wil openbaren. Mensen die bij Jezus Christus willen horen en daarom willen leven zoals God het wil, die zullen vervolgd worden. En dit geldt niet voor 1 op de 7... Dit geldt voor 7 op de 7 christenen. Wij zijn de uitzondering die de regel bevestigt. 1 Petrus 2 vers 21, dat is het vers waar ik af en toe even terugkom. Ga ik nu ook even doen. Maar ik lees dit vers ook even vanuit de basisbijbel. En daar staat het letterlijk. Want nu God jullie heeft geroepen, zullen jullie ook moeten lijden. Dat hoort erbij. Als we dan toch even aan het lezen zijn in de wat meer hedendaagse vertaling. Maar mag ik ook even een paar versen lezen vanuit de Bijbel in gewone taal, vanuit 1 Petrus 4. Gewoon om het even zo dicht mogelijk bij je hart te brengen. Vrienden, wees niet verbaasd dat jullie als christenen moeten lijden. Wat er met jullie gebeurt is niet vreemd. Het is een test voor jullie geloof. Wees blij als je lijdt. Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. En op de dag dat hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap. Dit is dus geen doempreek. Nee, dit wordt echt letterlijk hemels, eindgoed, algoed. Voor mannen en vrouwen die nu in het leven te maken hebben met lijden om hun geloof. Op de dag dat Jezus met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap. We lezen nog even door en dan komt het misschien iets dichterbij. Als je beledigd wordt omdat je een christen bent. Ik zat gisteren even een heel klein stukje, ik was het eerlijk gezegd heel snel weer spuug zat, van de laatste show van Joep van het Hek te kijken. Ik geloof dat ik maar 2 minuten hoefde te wachten en ik hoorde de eerste heftige knopen weer voorbij komen. Ik denk, laat maar. Nou, zeker Joep, maar vele anderen met hem, die kunnen soms best wel even behoorlijk beledigen. En dan valt me op dat we dan echt alsof we door een wesp zijn gestoken. Oh, wij worden beledigd. Oh, hoe durven ze? Hallo, vrienden, wees niet verbaasd dat jullie als christen moeten lijden. Als je beledigd wordt, omdat je een christen bent. Dit is nou echt omgekeerd, dit is omdenken. Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want dat betekent dat de machtige geest van God in je woont. En dan schrijft Petrus er even door. Zorg ervoor dat je niet moet lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een misdadiger, of een ruziezoeker. Maar als je moet lijden omdat je een christen bent, schaam je dan niet. Je moet God dan juist eren om wat er met je gebeurt. En laat me dan nog ook even uit ditzelfde hoofdstuk het eerste vers lezen, 1 Petrus 4. En dan las ik iets dat, op een of andere manier heb ik daar tot nu toe altijd overheen gelezen. Maar het viel me wel op. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde veel geleden. Wees bereid om te lijden. We hoeven dus niet op te zoeken, hè? We gaan niet zelf een christenvervolging organiseren. Alsjeblieft niet. Maar wees bereid om ook te lijden. En dan deze zin, want als je lijdt, laat je zonde achter je. Weet je wat het probleem is van veel christenen in ons vrije Westen, die niet of nauwelijks te maken hebben met lijden? die worstelen vaak soms hun leven lang met bepaalde zonden waar ze maar geen overwinning over kunnen behalen. Misschien, als je wel in een situatie terecht zou komen dat je moet lijden om je geloof, dat het heel snel opeens anders wordt. De herziene Statenvertaling zegt dat hij zo weer in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. We blijven nog even bij de eerste brief van Petrus, want daarin staat nog iets heel opvallends. En dat brengt me bij het tweede punt, genade van God. Ja. Laten we het eens maar even lezen. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Denk niet dat een prediker het altijd gelijk eens is met het woord van God. Ik heb hier even geprotesteerd bij God. Van, heer, dat... Oké, u bent God. Dus u weet het beter. Maar genade bij God. Weet je, ik had net een verhaal gelezen daarvoor. Over een voorgangers-echtpaar. Ik dacht in Mexico of ergens in die contreien. Die hadden op zondagmorgen hun samenkomst gehad. Na afloop van de dienst reden ze naar huis met een tienerdochter en een tienerzoon. En ze komen thuis. En binnen een half uur komen daar leden van een bende aan huis. En de vader, de voorganger, de moeder en de dochter worden voor het oog van de tienerjongen van 17 uren lang gemarteld en gedood. Is dat genade bij God? Nou, niet in de zin van dat God dat bedacht heeft. Nou, weet je wat, ik ga iets leuks voor ze bedenken. Nee, natuurlijk niet. En toch kijkt God daar vanuit de hoge hemel daar zo anders naar. Hij zegt, als we het lijden vanwege ons geloof, als we dat dragen, dan is dat genade bij God. En dan komt die tekst die ik nu al twee keer heb laten zien. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. We hebben een heleboel liederen waarin het misschien wel heel gemakkelijk wordt gezongen. Hè? Heer, ik wil u volgen. Heer, ik wil u dienen. Heer, ik wil dit. Heer, ik wil dat. Blijf dat vooral zingen. Blijf dat vooral uitspreken. Maar Jezus volgen in zijn voetspoor betekent dat je bereid bent om te lijden. En ik heb daar, niet alleen omdat ik daar nu over spreek, maar ik heb daar, ik denk er eigenlijk al heel vaak en veel langer over na in mijn leven van, maar wat als bijvoorbeeld mijn voorgangerschap of mijn studies op YouTube, welke consequenties zouden hebben? En dat is niet meer zo heel ondenkbaar. Ik zie daar Alexander en Femlin zitten, christenen voor Israël. Nou, die weten het inmiddels wel een beetje. Als je gewoon opkomt voor de waarheid van Gods woord en pal staat in plaats van de achterban van de PvdA wat ze nu doen. Maar wel pal staat voor het volk Israël. Hoor, daar kan ik echt boos over worden wat er gisteren gebeurd is. Jullie toch ook, hoop ik ook een beetje, hè? Een beetje heel erg. Maar jullie hebben nu te maken, misschien dat het jullie als gezin ook wel raakt. En laten we bidden voor Alexander en Femmeline, dat God ze beschermt. Denk aan wat Oscar Lohuis meemaakt. Hij komt op voor het woord, voor de waarheid van het woord. We krijgen er al wel een beetje mee te maken, hè? En ik doe ook af en toe mijn mond te lopen. En dan denk ik soms, maar Willem, zolang het allemaal gaat zoals het nu gaat, is het niet zo heel erg moeilijk, hoor. Maar wat als er straks buiten wel iemand staat en zegt, kom jij eens even mee? Zijn we bereid om te lijden? Ik las dat ze in China, hebben ze op het ogenblik, dat is al een poosje gaande, kerkgebouwen mogen er nog staan, het kruis moest een tijdje geleden al weg, maar christenen mogen nog officieel samenkomen, maar dan wel met camera's erbij, zodat alles gecheckt wordt of het wel past in de leer van het communisme enzovoort. En ik begreep dat de communistische overheid inmiddels bezig is met het herschrijven van een Bijbel die spoort met de communistische idealen. Maar ik heb begrepen dat op de kerken die er nog zijn, daar hangen bordjes tegenwoordig. En er staat op, verboden voor personen onder de 18 jaar. Dat is China vandaag. Dus kinderen tieners, jongeren, mogen niet meer bij de samenkomst zijn. Het gaat nog een stap verder. Ouders worden in China verboden om met hun kinderen over het geloof te spreken. Stel eens voor. Ja, kom op, Nederland is zo anders. Nee, stel nou gewoon eens voor dat je wel te horen krijgt. Jullie als ouders, ouders van kinderen, van tieners. Jullie mogen vanaf vandaag niet meer over het geloof spreken. En als we het merken, dan heeft het consequenties. En stel nou dat er hier wel een bordje hangt. Dan moeten er in dit geval bij de Heemgaard 2 bordjes hangen. Van maandag tot en met vrijdag alleen voor toegang voor personen van zeg maar onder de 18. En voor zondag is dat verboden. Wie zitten er hier onder de 18? Ja, wat zouden jullie doen? Zou je dan zeggen van, oh, maar dan blijven wij wel thuis. Komt eigenlijk wel goed uit. Kunnen we wel uitslapen. Of zeg je, nee. Ik wil God meer gehoorzaam zijn dan de autoriteiten. Wat als het wel dichterbij gaat komen in ons land? Willen we dan ook in de voetsporen van Jezus gaan? Hoor je wat er steeds gebeurt? Ik citeer allerlei teksten uit het woord die allemaal te maken hebben met lijden. En moet eens kijken waar dat elke keer mee geassocieerd wordt. Lijden, dat heeft te maken met een krachtige verkondiging van het woord. Het is juist de vervolgde kerk. Het zijn juist de landen waar je eigenlijk niet mag geloven, waar de kerk groeit. Tegen de verdrukking in. We hebben gelezen dat lijden en vrede samen kan gaan. Dat lijden kan leiden tot overwinning over zonde. Dat lijden een roeping is, dat lijden genade is. Dat lijden een test is voor je geloof. Dit is, nogmaals, dit is echt omdenken. Ik denk dat wij anders moeten gaan kijken naar het lijden. Wij kijken naar het lijden vanuit ons geseculariseerde westerse denken. Ja, ook als christenen zijn we geseculariseerd in ons denken. Ik denk dat we moeten leren om weer te gaan kijken naar het lijden zoals God daarover spreekt. Ik wil een derde gedachte met je delen. Als één lid lijdt. Hoe gaat die verder? Zit goed met jullie bijbelkennis. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Ja, ook andersom, als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u, namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk zijn leden. Even heel concreet, dat we hier lezen, die eerste regel. Als één lid lijdt, als één op de 7 christenen lijdt, dan betekent dat dat 6 op de 7 christenen meelijden. Zo eenvoudig is het. Of zijn we zo druk met ons luxe, comfortabele, misschien zelfs wel christelijke leventje, dat we er niet eens aan denken. En dat je even zo'n ongemakkelijke preek nodig hebt om er misschien weer even wel aan te denken. Of zijn we zo druk bezig met onze theologische discussies over hoe dit zit en hoe dat zit, dat we zelfs geen tijd hebben om na te denken over onze vervolgde broers en zussen en wat we voor hen zouden kunnen betekenen. Maar mag ik je gewoon geestelijk huiswerk meegeven? Wil je voor jezelf gewoon eens nadenken? Wat zou ik nou kunnen doen om dit concreet invulling te kunnen geven? Hoe zou ik, als behorend tot 6 op de 7 christenen die nog niet te maken hebben met lijden, hoe zou ik iets kunnen betekenen voor hen die wel te maken hebben met lijden? Ik weet zeker dat ik het hier de afgelopen jaren wel eens een aantal keer heb gezegd, maar sommige dingen moet je gewoon vaker zeggen. Gewoon een tip. Open Doors heeft een gebeds-app, kun je gewoon gratis, heel fijn, gratis downloaden op je telefoon. En dan kun je zelf instellen hoe laat. Ik krijg elke morgen om 7:50 een piepje. Oh ja, moment om te bidden. Nou, niet altijd hetzelfde moment, maar wel soms even op een ander moment van de dag. Maar gewoon één keer per dag even zo'n verhaal uit het veld krijgen. Alleen maar al om je er even bij stil te laten staan hoe bijzonder het is dat wij de uitzondering zijn die de regel bevestigt. Maar ook om heel concreet te bidden. Bid voor je broers en zussen. Mag ik je... Nou nee, dat is flauw. Ik stel de vraag wel, maar je hoeft niet je hand op te steken. Wanneer heb jij voor het laatst gebeden voor een broeder, zuster, die misschien op dit moment wel in de gevangenis zit vanwege zijn of haar geloof? Dat is toch het minste wat we kunnen doen. En gelijk ook het meeste wat we kunnen doen. Er zijn nog vele andere manieren. Je kunt ook gewoon organisaties die daarmee bezig zijn, je kunt ze ondersteunen met een gift, wat dan ook. Er zijn allerlei manieren, wees dan creatief en laat je leiden door de Heilige Geest. We gaan naar het laatste punt.
mag het ons kosten? Dit is de lastigste vraag. Zijn we bereid om te lijden? Ik kom nog een keer terug bij 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Wij willen Jezus volgen, we willen in zijn voetspoor gaan. Maar zijn we dan ook bereid om te lijden? Weet je welke vraag bij mij ook naar boven kwam in de voorbereiding? Hoe komt het dat wij relatief nog weinig te maken hebben met lijden? Relatief, hè? Want hier en daar steekt het echt wel een beetje de kop op. Maar relatief, vergeleken met zoveel anderen, 1 op de 7, hebben we het eigenlijk best heel goed. Ja, hoe zou dat komen? Nou, in de eerste plaats, en laten we dat maar gewoon benoemen als een dankpunt, omdat we leven in een land met een grondwet. Ik heb er even nagekeken, artikel 6. Waarin de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wordt gegarandeerd en de overheid de plicht wordt opgelegd om deze vrijheid te beschermen. In dat land, zo'n land leven wij. Daar mogen we God echt dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd leven we in een land waarin, dat is je vast niet ontgaan, waarin ongelooflijk veel in beweging is. Normen en waarden die eeuwenlang de standaard zijn geweest, worden nu in een recordtempo weggegooid, aan de kant gezet, in de klikkelbak gegooid. En er komen nu menselijke normen en waarden voor in de plaats. En dan is de vraag, doen we mee? Of zeggen we, ho, stop, hier doen wij niet aan mee. Durven we dat? Weet je, ik heb soms het gevoel, hè, en dan sluit ik mezelf ook gewoon bij in, hè, dat wij als christen in die zin echt veel anders zijn, in de zin van dat wij ongeveer 20 jaar gemiddeld achterlopen op maatschappelijke ontwikkelingen, maar uiteindelijk gaan we wel een beetje mee. Ik geloof in de priestelijke roeping van de kerk. Mensen, de liefde van het vaderhart van God laten zien door je woorden, door je daden. Mensen bij het kruis brengen. Mensen bemoedigen, mensen vertroosten. Als je het geloof hebt, op zieken de handen leggen en genezing uit. Ik geloof in de priestelijke bediening van de kerk. Maar ik geloof dat de kerk ook een profetische bediening heeft. En soms vraag ik me af, is het zo dat we het als kerk nog best makkelijk hebben, omdat we als profeet misschien toch liever een beetje onze mond houden. Ik ben in mijn persoonlijke stabiliteit bezig, hoofdstuk voor hoofdstuk, best taai hier en daar, geef ik eerlijk toe, het Bijbelboek Jeremia aan het lezen. Zo, dat was me er eentje, zeg. En ik dacht vanmorgen vroeg nog toen ik las, nee, mensen, als zo'n man met zo'n spirit, met zo'n profetische moed, als zo'n man vandaag in Nederland op zou staan, zeker weten dat hij met vervolging te maken krijgt. Denk maar even aan een Oscar, maar er zijn er gelukkig meer, die de moed hebben om tegen de publieke opinie in, tegen alle onzin van de NOS in, te zeggen, te durven zeggen, maar mensen, dit is het eerlijke verhaal. Nou, dan kun je ermee te maken krijgen. Ik heb mezelf die vraag ook eerlijk gesteld. Ook dat weten jullie wel een beetje van mij, dat is het voordeel als je hier wat langer hebt rondgelopen. Diep in mij, nou niet eens diep in mij, het zit gewoon in mij, ik ben een people pleaser. Ik vind het zo akelig, daar kan ik echt van wakker liggen als ik merk dat ik iemand iets heb moeten zeggen waardoor die boos op mij geworden is. Ik wil dat alle mensen zeggen, oh die Wim, dat is zo'n aardige man, dat ben ik wel, maar dat is zo'n aardige man. Maar ik merk, ik heb bijvoorbeeld één tekst uit Jeremia 23, las ik van de week. Eén zin, Jeremia moet zeggen, volk, 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 hoor het woord des Heren. Ik zag me al staan, op een sinaasappelkistje op de Dam. Even los van de vraag of dat mijn roeping is. Oh, die is flauw. Zou ik bereid zijn om te lijden? Zijn we bereid om te lijden? Durven we onze mond open te doen? Durven we te zeggen tegen Nederland? Of als je één op één met iemand staat. Volk, 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 luister naar het woord van de Heer. Dit is wat de Heer zegt. Volgens mij krijgen we dan echt ander soort gesprekken. En misschien wat meer tegengas en wat meer confrontatie. We zijn geroepen om licht te zijn, dat weten we allemaal. Om zout te zijn. Maar weet je wat het punt is met licht? Licht en duisternis, dat vloekt met elkaar. En we leven in een land, het overweldigt mij soms, waarin de duisternis ongelooflijk toeneemt. Zich openbaart, het is niet meer bedekt, de duisternis is om ons heen. En dan komen wij, die het licht van de wereld in ons hebben, en wij zijn, zegt Christus, ook het licht van de wereld. Waar licht komt, is er een confrontatie met de duisternis. Zijn wij nog licht? En zout? Zout van de aarde, daar kun je heel positief over spreken. Ik heb hier volgens mij wel eens een keer een preek gehouden over zout, jaren geleden. Zout, hè, dat geeft smaak. Ja, wij zijn de smaakmakers van de samenleving, jawel. En zout is bederverend, jawel. Daarom, zodra de gemeente is opgenomen, dan gaat het helemaal fout. Want dan wordt het zout weggenomen, is er niets meer dat het bederf nog tegenhoudt in deze wereld. Maar ik geloof dat onze samenleving langzamerhand een open wond aan het worden is. Probeer het eens uit. Zout in een open wonde. Ah! Durven we zout in de open wonde te zijn? Blijf je priestelijke bediening als gemeente uitoefenen. Maar durven we ook onze profetische roeping als kerk van Christus in Nederland? Durven we dat nog? Goed, ik zou er nog veel meer dingen over kunnen zeggen. Maar de vraag komt hierop neer. Wat mag het ons kosten? Wat mag het ons kosten? Ik ga afsluiten met één voorbeeld van een man. We zijn hem net al tegengekomen, toen heette hij nog Saulus. Hij was de grootste vervolger, althans in die tijd. En hij werd de grootste apostel. God verandert mensen, zo zie je maar weer. Maar op een gegeven moment, Paulus is al een heel eind op weg in zijn leven. Hij is al bezig met zijn derde zendingsreis. En dan komt er een moment dat de Heilige Geest hem op het hart legt. Paulus, je moet naar Jeruzalem toe. Maar de Heilige Geest zegt er telkens iets bij. Paulus, je moet naar Jeruzalem toe. Maar je moet weten waar je aan begint. Want daar gaat het wel even knallen. Ik zei net, we hoeven het lijden niet op te zoeken. We hoeven het zeker niet te organiseren. De vraag is veel meer, zijn we bereid om te lijden? Maar bij Paulus zie ik zelfs iets dat hij het in zekere zin zelfs wel opzoekt. Zullen we eens even lezen? Gewoon even een praktijkvoorbeeldje als afsluiting van deze preek. Handelingen 20. En nu zie ik reis, gebonden door de geest, dat zegt Paulus tegen een aantal mensen om hem heen, naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. Ik heb hem maar weer even op mezelf betrokken. Stel, ik krijg van de Heilige Geest te horen. Jij moet naar, noemen ze een mooi eiland. Ik moet gewoon ergens toe. Maar dat de Heilige Geest mij telkens zegt van, maar Wim, als je daar aankomt, dan staan jou boeien en verdrukkingen te wachten. Ik denk dat ik op zijn minst een periode zou inlasten van een paar jaar om goed na te denken of ik dan de Heilige Geest wel goed heb verstaan. Zoiets. Maar moet eens kijken hoe Paulus daarop reageert. En het is bijna, maar dat is het niet, hè? Het is bijna bluf. Maar dit komt uit het hart, uit het diepst van het hart van Paulus. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Deze houding. Lieve broers en zussen, ik weet niet wat ons de komende jaren te wachten staat. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de wereld te wachten staat. Ik begon met te zeggen, ik hou mijn adem in, ik hou mijn hart vast. Ik weet niet wat ons land te wachten staat. We tergen God, hè? We tergen God. God is langmoedig, geduldig, barmhartig, genadig. Ja, maar je kunt niet eindeloos doorgaan met God tergen. We tergen God. Ik weet niet hoe het verder gaat in Nederland. Ik hoop, ik verwacht, ik bid dat de opname spoedig zal plaatsvinden. Maar misschien zijn we hier nog jaren. Misschien maak ik de opname helemaal niet mee. Moet ik gewoon net als ieder ander normaal mens op een dag eerst sterven? Ik weet het niet. Maar dit is de vraag. We weten niet hoe het zal gaan. De vraag is wel. Ben je bereid om te lijden? Ik zou bijna een uitnodiging gaan doen. Wie is bereid om te lijden? Kom naar voren. Nee. Deze vraag moet je meenemen in je binnenkamer. Je hart onderzoeken. Nogmaals, we gaan het niet organiseren. We gaan elkaar ook geen dingen aanpraten. We genieten, we zijn dankbaar voor alles wat we nu hebben. Maar deze vraag. Wat mag het je kosten? Zijn we bereid om te lijden? Amen.